Goedenavond, gemeente hier in de kerk en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Lucas 1 en Romeinen 9. We lezen ook zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten, dankdag woensdag 4 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Jochemsen uit Noorderloos voor te gaan. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Zondag 8 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zal de voorbereiding op de bediening van het heiligavondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee J.B. ten Hove uit Veenendaal voor te gaan. Collecte. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de GZB. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De collecte vinden plaats bij de uitgang. Als u niet in de kerk bent, kunt u ook uw gift doen via de link kerkbijdragen of overmaken op de bankrekening. Op de website vindt u hierover nadere informatie. De voorzang van vanavond is Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 5 gemeenteleden zingen in deze dienst de psalmen. De kerkenraad wenst u allen, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 139, het 8e vers. In deze leerdienst zullen we stilstaan bij de heilige ontvangenis en geboorte van Jezus, de Zoon van God in het menselijk vlees. En wij gaan nu zingen van Psalm 139, het 8e vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeente verzeld toen ik verborgen, samengesteld als een borduursel, lag verscholen. Van mij was niets voor u verholen. Psalm 139, vers 8. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van de lofzang van Maria, het 3e vers. Uit de enige gezangen achter de psalmen. De lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is zijn naam. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en trouwe God, uw heerlijke naam willen we ook deze avond danken en prijzen. U bent de eeuwige, groot in majesteit en heiligheid. U die zo goed en vol van ontferming bent, dat u ook naar ons omziet. In uw trouw, dat u ons het evangelie hebt geschonken. De goede en verlossende boodschap van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. En daar danken we u voor. Het is de schat die aan de kerk is toevertrouwd. En we mogen daaruit putten, uit het evangelie van de genade. Uit de boodschap van verlossing door het geloof alleen, dankzij Christus. Heere, u zeggen we daarvoor dank. En zo mag uw woord worden meegedragen in uw kerk. Van eeuw tot eeuw mag worden uitgedragen naar buiten toe. Onder de volken in deze wereld. Wat begonnen is in Jeruzalem en doorgaat tot aan de einde van de aarde. En ook vanavond mogen we de schriften openen. En Heere, wij bidden van u, wilt u met uw Heilige Geest ons dan nabij zijn. Dat we lezen in uw woord. Dat uw woorden zijn kracht doen in onze harten. Dat ze licht voor ons zijn. Dat wij daarin uw stem horen. Dat we u zelf ontmoeten. Heer, geef dat het ook vanavond zo'n heilige ontmoeting mag zijn. Samen als gemeente. Met u, de levende God. Of we nu hier in de kerk zijn. En daar danken we u voor, Heere. Dat een gedeelte van de gemeente in de kerk aanwezig kan zijn. Een deel dat vanavond aan de beurt is. En anderen hopen een andere keer er te zijn. En we danken u ervoor dat anderen thuis kunnen luisteren. Wilt u ook hen zegenen en daarin helpen? En we bidden dat u zelf met uw Heilige Geest ook zo met kracht in ons midden bent. Dat wij ook zullen leven, dat we verbonden zijn aan de Heer Jezus. Dat we ook geleid worden door uw geest. Om ook te leven tot uw eer. Om in verwachting te leven. In de goede hoop op uw heerlijke toekomst. U bidden voor hen die het thuis ook moeilijk vinden om te luisteren. Misschien wat betreft de concentratie. Of het zich toch minder verbonden voelen. Of de verleiding om de aandacht aan andere dingen te besteden. Wij bidden van u, Heere, wilt u ook hen daar helpen. Schenk zo uw zegen. En ook in de verschillende taken die er zijn, in de betrokkenheid bij deze dienst. U bidden we voor de kosters van de gemeente en de organisten. De mensen die hun bijdrage in het zingen geven in deze tijd. Mensen die bij het geluid en de uitzending helpen. Heren, wij bidden dat u ook ieder daarin uw zegen schenkt. Wilt u zo in genade naar ons omzien. In de vergeving van het kwade. Heren, reinig ons van onze ongerechtigheden. Daarvoor zoeken we verzoening in het bloed van Christus. Dat u ons aanziet in hem. Want in het licht van uw heilig woord en van uw heilige geboden zijn wij bevlekt. En zoeken onze toevlucht in het kruis van Christus. Mogen we daar ook rust in hebben. Leer ons daarop te vertrouwen. Op dat vaste fundament alleen. U bidden we dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. Wilt u de verkondiging van het woord zegenen. De dienst van de barmhartigheid. Wanneer mensen in diaconale bewogenheid anderen helpen, geven, liefde tonen in woorden en daden. Zegen dat tot uw eer. Ver weg, maar ook dichtbij. Ja, Heere, zegen ze ook het omzien naar elkaar in de gemeente van mensen zo spontaan. Van het diaconale werk, wat de diakenen mogen verrichten, wilt u ook dat tot uw eer laten zijn en tot bemoediging van de mensen die het nodig hebben. U bidden voor de kerk in Frankrijk. Nu na achterliggende week waarin weer schokkende dingen zijn gebeurd, juist bij in kerken, Heren, wij bidden u voor en die daardoor heel direct getroffen zijn. Door mensen voor wie dat angst geeft. Ook christenen die zorgen hebben. Wilt u hen daarin helpen. En de bemoediging van uw woord geven. Ook de moed van het geloof. Om in deze tijd niet te vrezen. Maar op u te zien. U bidden we ook voor de protestantse kerken en protestantse christenen in Frankrijk, die een heel klein aantal zijn. Wilt u hen bemoedigen en nabij zijn om bij uw woord te leven? We leggen dit voor u neer. Hoor ons in uw genade en schenk een rijke zegen deze dienst. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het Nieuwe Testament. Eerst lezen we uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 1, de versen 26 tot en met 38. En vervolgens in de brief aan de gemeente in Rome, de Romeinenbrief, hoofdstuk 9, de vers 1 tot en met 5. Lezen uit de Bijbel, uit Lucas 1 en uit Romeinen 9. Het woord van God luidt in Lucas 1, vanaf vers 26 tot met vers 38 als volgt. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover uit Lucas 1 en dan lezen we nu in Romeinen 9, de versen 1 tot en met 5. Romeinen 9, vers 1 tot en met 5, waar de apostel schrijft: ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor me is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Ze zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We zullen vanavond stilstaan bij de stof die aan de orde komt in zondag 14 van de catechismus. We lezen uit onze catechismus zondag 14. Wat betekent die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen. Om werkelijk de nakomeling van David te zijn. Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover zondag 14. God werd mens. Ten eerste uit het nageslacht van David, ten tweede door de Heilige Geest en ten derde voor een zondig volk. Dus God werd mens uit het geslacht van David, ten tweede door de Heilige Geest en ten derde voor een zondig volk. We zullen gaan zingen van Psalm 132, het 11e vers, waarin ook naar voren komt dat God aan David Een groot koning belooft uit zijn nageslacht als een helder licht. Psalm 132, vers 11. Gemeente, David, haast overal in de Bijbel lees je over David. In de psalmen, en bij de profeten, in de evangeliën, in de brieven. En daarin zie je ook hoe het Nieuwe Testament is geworteld in het Oude Testament. Die naam kom je overal tegen. Waarom zoveel aandacht voor deze persoon? Waarom is er in Israël zoveel bewondering voor David? Ja, als je de geschiedenissen van David langs gaat, is dat niet zo vreemd. David, de zoon van Isaï, was er echt één van hen. De jongste uit een gezin, opgegroeid tussen het gewone volk en iemand die op God vertrouwt. En zo kwam hij voor het voetlicht in de strijd met Goliath. Want daar, in dat gevecht met Goliath, daar begon zijn bekendheid werkelijk goed. Als gewone jongen ging David op de reus af, de gevreesde vijand, de spottende Filistijn. Wat een indrukwekkend verhaal uit Israëls geschiedenis. David met zijn slinger die de reus overwint. En zo wordt hij de grote held van het volk. En heel Israël bewondert hem. En al snel mag hij de strijd tegen de Filistijnen aanvoeren. En heel het leger, de militairen, die hebben veel vertrouwen in deze aanvoerder, David. En als hij terugkomt van een bepaalde strijd, dan juichen de mensen hem toe. Een en al bewondering. En dat blijft, dat groeit. Davids persoonlijkheid zal daar ook een rol in spelen. Een oprecht mens. Met een hart voor God. En een hart voor het volk. Iemand die ook prachtige muziek maakte. Die liederen componeerde. De psalmen. En toen David eenmaal koning was, gaf dat de mensen hoop. Ja, onder zijn regering zou het goed gaan met Israël. De mensen hadden daar veel verwachting van. Hij werd een geliefde koning en ze hoopten op vrede en ze hoopten op orde in het land. Eigenlijk is dat een heel herkenbaar verlangen. Een soort algemeen heimwee onder de mensen. Naar een tijd van vrede en recht. Of naar een land van vrede en recht voor iedereen. Een algemeen herkenbaar verlangen. Dat zal komen. En als je dan zo'n held hebt, zo'n held als David, dan geeft dat hoop. Zal hij die goede tijd brengen? En toch. Toch ging het ook bij David mis. Die succesvolle koning ging op een zeker moment zwaar over de schreef. U kent die geschiedenis waarschijnlijk wel. Het overspel met Bathseba, de dood van Uria, de volkstelling als een hoogmoedige actie. En dat werd gestraft met de uitbraak van de pest. David is een groot koning geweest. Bijzonder geliefd en bijzonder gewaardeerd bij het volk, maar niet vlekkeloos. Hij heeft niet alles kunnen oplossen. Hij mocht ook het huis voor God niet bouwen. De tijd ging door. Misschien de volgende koning. Davids zoon, zou die het beter doen? Salomo werd ook een groot koning. En regeerde in een tijd van vrede. Een man met bijzondere wijsheid. Een koning met enorme rijkdom. Een gouden eeuw brak aan voor Israël. Maar ook met Salomo ging het mis. Met zijn vele vrouwen, met hun vreemde goden. Ja, David bleef wel het lichtende voorbeeld in Israël. In hun herinnering, in de geschiedenissen, in de verwachtingen. En de Heere, hun God, die had het beloofd. Eens komt er uit die familie van David een groot koning. Eens komt daar een koning die het land echt uitmuntend zal regeren in grote welvaart, met stabiele vrede, als een nieuw paradijs. Zo prachtig, een paradijs, zo zuiver. En dat heeft de Heere zijn volk beloofd. Een groot vorst op de troon van David. Begrijpt u, gemeente, dat dat leeft? Dat dan die naam van David in dat volk bij Israël telkens wordt genoemd. Begrijpt u dat die gelovigen in Israël daar naar uitzien? Naar die nakomeling van David. Ja, hij zal zelfs een licht voor de heidenvolken zijn. Vanuit Jeruzalem, de stad van David, zal de vrede zich uitstrekken over heel de aarde. En de profeten die schilderen dat als een heerlijk beeld. De psalmisten die zingen ervan. Vol verlangen over die koning. Dat koninkrijk van vrede en recht over de grenzen heen. Maar er was nog zo weinig van te zien. Het leek de jaren, de eeuwen door alleen maar slechter te worden. Steeds weer oorlogen. En u kent het wel, vandaag de dag, oorlogen. Onderdrukking, armoede. En ook voor Israël, in dat nageslacht van David, zie je niemand meer die dat echt ten goede keert. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Geloof je het niet meer? Geloof je niet meer dat het komt, dat koninkrijk? Geloven we God niet meer? Ja, zonder geloof, dan ga je het ergens anders zoeken. Zonder geloof beginnen we ons eigen koninkrijk. Maar als we weer naar die belofte luisteren, die belofte van God, naar de profetieën, naar de psalmen. Als je weer naar die belofte luistert, dan wekt die belofte ons op om tot God te roepen. Wanneer dan, Heer? Wanneer? Hoe lang nog? Hoe lang laat u ons in het verdriet? Waar is nu uw hulp? Dat is toch zeker geen vreemde vraag. Wie helpt deze wereld uit haar ellende? Je zou ook kunnen zeggen, wie geeft ons de rust, zoals die van Psalm 23 bijvoorbeeld. Dat we veilig zijn. Dat er een herder is, een koning, een herder, waar je veilig bij bent. Dat je beschermd bent tegen gevaren. Dat we verzadigd worden met voedsel. Dat er vreugde is. Waar is die Messias die ons redden zal? De Heere, de God van Israël, heeft het beloofd. Ja, en toen die tijd aanbrak, zijn tijd, toen het de tijd werd, toen gebeurde er iets ongelooflijk verrassends, gemeente. En dat had nooit iemand kunnen bedenken. Wat is dat? Nou, God zelf. God zelf werd die zoon van David. Hij, de Heere, hij kwam zelf. En hij werd geboren uit een vrouw. De grote God die boven alles te prijzen is. Hij heeft het mens zijn aangenomen. Uit het geslacht van David. Werkelijk. Het is de Zoon van God. Het is de tweede persoon in het ene goddelijke wezen. Die waarachtig God is. Die eeuwig God is en blijft. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. En waarvoor? Ja, om die nakomeling van David te zijn. Om die lang verwachte koning te zijn. De redder der wereld. God de Zoon. Dat is hij. En dat was hij. Mensenkind. Dat werd hij. Geboren uit het geslacht van David, mens. Zoals u en ik mens zijn, met een menselijk lichaam, een menselijke ziel. Geboren in het stadje Bethlehem. En ze noemden hem Jezus. Opgegroeid in Nazareth. En hij ging met zijn ouders naar Jeruzalem. Hij was op de bruiloft in Kana. Kent u de verhalen over Jezus? We kennen ze uit de evangeliën. Kijk naar Jezus. Zoon van David, hij geneest de zieken. Hij ontvangt de kinderen. Hij raakt de melaatse aan. Hij eet met zondaar. Jezus, Zoon van David. En luister hoe hij spreekt. Jezus, hij leert met gezag. Hij leert met wijsheid. Hij verkondigt het koninkrijk der hemelen. Hij spreekt de waarheid van God. Hij bestraft de storm. En dan wordt alles stil. En ze brengen hem aan het kruis. En ze leggen hem in het graf, zijn lichaam. Maar hij staat op. Hij staat op de derde dag. Hij overwint de dood. Wie is deze mens? Nou kijk, dat is God. God de Zoon, voor altijd, ten volle God. Het kleine kind in de kribbe. Hij is God. Die man die de kinderen bij zich roept. Hij is God. De meester die sliep in het schip terwijl het stormde. Hij is God. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En wanneer wij nu belijden met de wereldwijde kerk dat Jezus Christus, Gods Zoon, ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, dan betekent dat volgens de catechismus dat de eeuwige Zoon van God mens is geworden. Om, zoals in vraag 35 staat, om werkelijk de nakomeling van David te zijn. Weet u nog dat smeekgebed? Die vraag, wie helpt deze wereld uit haar ellende? En wanneer komt hij dan? De koning die ons redden zal. Ja, hier, Jezus, God en mens. Hij is het door wie God zijn belofte vervult. Hij is de grote koning die voor eeuwig op de troon van David zit. Hij is het die het kwade overwint en die zijn volk vrede geeft. Maria, sprak de engel Gabriel, u zult zwanger worden, een zoon baren. En hij zal groot zijn. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, dat is niet te vatten voor Maria. Hoe zal dat gebeuren? Het is haar een raadsel. Ze is nog niet getrouwd. Ze heeft geen gemeenschap met een man. Ze is maagd. Hoe zal zij dan een zoon baren? God werd mens. Uit het geslacht van David, ten tweede door de Heilige Geest. Ja, Jezus is geboren uit een maagd. En daarmee is aangegeven zonder toedoen van een man, zonder dat een man dit kind bij haar verwekt heeft. Ze is zwanger geraakt zonder het zaad van een man. Ja, dat is een heel bijzonder wonder. Maar als je toch in wonderen gelooft, als je gelooft dat de almachtige schepper wonderlijke dingen kan doen, dan is dit er één van, toch? Maar wacht even, het is niet alleen een verbazingwekkend wonder. Terwijl het verder, ja, gewoon de volgende generatie is. Zo van steeds werd er een kind geboren uit een man en een vrouw. En ja, nu voor één keer een kind uit alleen een vrouw. Nee, Jezus is niet zomaar de volgende in de reeks. Hier komt God. God komt in het vlees. Gods Zoon neemt het mens zijn aan en hij zal dan echt mens zijn. Niet alleen niet alleen een soort verklede prins. Zoals een rijke prins zich zou kunnen verkleden als een zwerver. Alsof God alleen maar een menselijke jas aantrekt. Alsof God even in een lichaam stapt. Nee, zo niet. Dat zou hem niet raken. Dat zou alleen een uiterlijke vorm zijn. De Bijbel zegt: het woord is vlees geworden. Gods zoon werd waarachtig mens als één persoon. Twee naturen, God en mens, maar één Jezus. Uit liefde werd hij mens. En dat is voor de Allerhoogste een vernedering. Hij was rijk, hij werd arm. Hij zou lijden. Hij zou er zijn als een verachte in de wereld. Dat mens zijn, dat echte mens zijn, dat heeft Jezus uit de maagd Maria. Dus God de Zoon kwam niet alleen maar door Maria in de wereld, of hij kwam niet alleen maar een tijdje in haar moederschoot, omdat hij een plek nodig had om als embryo te groeien. Jezus is niet geschapen vanuit het niets. En zo zou je kunnen zeggen als een vrucht terechtgekomen in de buik van Maria. Al die manieren, al die formuleringen zo te zeggen, dat doet tekort aan het wonder. Gods Zoon heeft het mens zijn uit Maria aangenomen. Uit haar vlees en bloed is hij gegroeid. En zij is werkelijk zijn moeder. Je zou zeggen biologisch, met een eigen eicel. Zoals de schrift zegt, wat het vlees betreft, uit het geslacht van David. Zo diep heeft God zich verbonden met ons mensen. Niet alleen maar een uiterlijke vorm als een jas, maar vlees en bloed uit Maria. Zonder Jozef, alleen uit de maagd Maria. Heb je er wel eens over nagedacht? Of dat dan de reden is? De reden dat hij zonder zonde is gebleven. Dat Jezus is toch een heilig kind, onschuldig, zonder erfzonde. En hoe kan dat ooit? Want wij krijgen onze zondige aard toch van het begin af aan al mee van onze ouders. Sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is het menselijk geslacht verdorven en worden wij in zonde ontvangen en geboren. Vandaar die natuurlijke afkeer in een mens, een afkeer van God. Dat we aan het aardse vastzitten en niet aan God. En dat we geneigd zijn ons heil buiten de hoogste te zoeken, buiten God, ons eigen belang na te jagen, ten koste van anderen. Dat is de doorwerking van die erfzonde. En wanneer je teruggaat in je eigen leven, is dat altijd zo geweest. Geen moment in ons bestaan waren wij zonder schuld. En Jezus is heel anders. Hij is volkomen heilig. En als je dan daarover denkt, zou je je kunnen afvragen, zou dat te danken zijn aan die geboorte uit Maria alleen? Maar daar zou je kunnen denken, er komt dan misschien die zondige aard speciaal van de man. Of je zou misschien kunnen denken, zit het kwaad misschien in de seksuele gemeenschap waaruit een kind voortkomt? Nee. Nee, dat zijn verkeerde conclusies. Ook Maria is niet zonder zonde. Ook zij kan zelf geen onschuldig kind voortbrengen. Dat hij heilig is, dat is te danken aan de bijzondere werking van de Geest. De Heilige Geest was erbij betrokken dat God de Zoon verbond aan het menselijk vlees. De Heilige Geest heeft de vrucht geheiligd. En wat deed Maria? Zij aanvaarde het in geloof. Ja, ze vroeg hoe dat zou gaan zonder man. Nou, dat zou de Heilige Geest voor zorgen. En ze zelf dan? Maria zegt: zie, ik ben uw dienares. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En zo ontvangt zij God de Zoon in haar moederschoot. Zo zal zij moeder van de Heere zijn. In dat geloof liet zij de Geest in haar werk. Zonder het werk van de Heilige Geest brengen wij niets goeds voort. Zonder het werk van de Heilige Geest zal het woord geen vrucht dragen. Sta daarom de Geest niet in de weg. Hoe doen wij dat? Gods Geest in ons laten werken. Ja, door te luisteren naar het woord. Door te luisteren naar de boodschap van God. En dat woord aan te nemen. Door je te schikken. En je te laten sturen. Onder de leiding van het woord en van de Geest. De Heilige Geest en het geloof, dat gaat samen op. Zonder de Geest zal Christus niet in mij leven. Zonder de Geest kom ik nooit uit het moeras van de zonde. Maar wat moet ik dan doen? Dat is geloven. Dat is het woord geloven. De belofte geloven. Wat moet ik dan doen? God vertrouwen. Dat Hij het doet. God werd mens. Ten eerste uit het geslacht van David. Ten tweede door de Heilige Geest. Ten derde voor een zondig volk. De Zoon van God kwam ter wereld als een Joodse jongen. Helemaal volgens de belofte. Paulus verwijst ernaar in Romeinen 9. Christus is voortgekomen wat het vlees betreft uit de Israëlieten. Zoon van Abraham, zoon van David. God de Zoon verscheen in de wereld als Joodse man. En dat volk hem in meerderheid niet gelooft, dat is bijzonder pijnlijk. Hij is God te prijzen in eeuwigheid, zegt Romeinen 9. En de Joden hadden de belofte gekregen en ze hoopten al eeuwen op de Zoon van David. Hij werd hen als zijn broeders in alles gelijk en toch hem niet als koning erkend. Ja, sommigen wel, maar zoveel niet. Hoe pijnlijk. God onteerend. Paulus, die voelt er voortdurend verdriet over. Bij dit volk is Christus gekomen, uit hen geboren, een ongehoorzaam volk. En God hield zich ermee bezig. Hij wil er nochtans één mee zijn. Zoals Johannes het noemt, het eeuwige woord is vlees geworden. Vlees, het menselijk bestaan. In een gevallen wereld. Jezus had een lijf zoals wij. Hij voelde pijn. Hij kende verdriet. Hij kon hongerig zijn. Hij voelde ook de afwijzing van de mens. En nog verder gaat het. Want het vlees, dat woord dat geeft aan, dat is ons bestaan onder de vloek. Waar Gods ongenoegen op rust. Waar zijn toorn zich tegen richt. Hij kwam onder het oordeel van de wet. Zo diep werd God de Zoon ons in alles gelijk. Jezus werd verzocht. Maar hij hield altijd vast aan het woord. Hij vertrouwde zijn vader. Hij gehoorzaamde het gebod. En hij liet zich nooit verleiden. tot enig kwaad, tot één leugenachtig woord. Niet omdat hij als mens niet zou kunnen zondigen, maar hij wilde niet. Hij bood weerstand. Vanaf het prilste begin was Jezus heilig en hij bleef het ook, tot grote vreugde van zijn vader. Nooit eerder was God de Vader zo blij met de mens dan met Jezus, met zijn zoon, met zijn dienaar, met zijn beeld en gelijkenis. Jezus, de zoon des mens, ja, ons in alles gelijk, maar ook zo anders. Hij zo puur, zo volkomen heilig, zonder enige schuld. Wat heb ik daaraan? Wat hebt u daar nou aan? Nou, hij is niet zomaar iemand. Hij is onze middelaar. Hij is God die de verloren zondaar zoekt. Hij is God die op uw plaats gaat staan in het grote gericht. Hij is God die u weghaalt uit de draaipolk van de dood, waar je anders ten onder zou gaan. Christus. Hij is die ene onschuldige in onze plaats, als u hem maar aanroept. Als u met uw zonden maar wegschuilt achter het kruis. Want daar, op Golgotha, daar gaat Christus voor u staan. Daar gaat Christus staan voor heel zijn schuldige volk. Net als in dat gevecht tussen David en Goliath. Niet het hele leger hoefde mee te vechten, waarbij de ene uit het leger zou overleven en de ander zou sneuvelen. Nee, één zou de strijd leveren. Eén voor allen. Goliath deed het voor de Filistijnen. David deed het voor Israël. En de overwinning van die ene is de overwinning van allen, van heel het volk. Jezus, onze middelaar, is onschuldig. Zo is hij ontvangen en geboren in heiligheid. Niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Voor zondaren die hem hebben aangegrepen in geloof. Voor goddelozen die zichzelf moeten veroordelen. Hij was daar waar zij moesten zijn. In het gericht, in hun dood, voor Gods aangezicht, voor de oog van God. En God kijkt ernaar. En God kijkt naar het zondige volk. En wat ziet hij? Hij ziet Jezus. Hij ziet zijn enige geboren zoon. Hij ziet onze middelaar. Hij ziet de onschuld van Jezus. Hij ziet zijn heiligheid en vlekkeloosheid. En daarachter, daaronder, daar liggen mijn zonden, bedekt onder de gerechtigheid van Christus. Waar is de onreinheid van zijn volk? Het is bedekt onder het bloed van Jezus en daarom ziet God het niet meer. Hoe leest u, gemeente, hoe leest u die laatste woorden uit zondag 14? Wat doet het u? Wanneer de kerk dit mag belijden, dat Christus mijn zonde voor Gods aangezicht bedekt. Wonder van genade. Wat een bevrijdende waarheid. Gelooft u hem? Rijkt uw hart zich ook verlangen naar hem uit? Dat mijn schuld niet meer wordt gezien door God. Hoe doet Christus dat? Hij doet dat met zijn onschuld. Hij doet dat met zijn volkomen heiligheid. Daarvoor heeft hij ons hele mens zijn aangenomen. En dat ene, onze zonde, dat heeft hij van ons afgenomen. En zo ligt het bedekt onder zijn heiligheid. Breng uw zonde, uw ellende bij Jezus. Want zo mag u mee. Zo mag u met hem mee, met deze zoon van David. Zo zult u binnengaan in zijn heerlijk koninkrijk. God de Zoon, hij is de enige herder die ons rust geeft en eeuwige vrede. God de Zoon, hij is de enige herder die onze ziel verzadigt met vreugde in God. Hij brengt u het leven. Hij opent het paradijs. Ja, daar is hij zelf voor afgedaald, uit de hemel. Daarvoor werd hij mens, uit de maagd Maria. Ziet u dat kleine kind, in doeken gewikkeld, ligt in de krib. Daar ziet u hem, onze koning, onze God. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 40. Het eerste vers: ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Daar zien we ook iets van die beweging van de geschiedenis van Israël met de adventsverwachting. En de Heere is afgedaald in deze wereld. God werd mens, hij heeft zich tot mij geneigd. We zingen van Psalm 40, het eerste vers. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, hoe ondoorgrondelijk is het wonder van het feit dat u mens bent geworden. De Zoon van God in ons menselijk vlees. En dat om onze zaligheid. Dat u zelf die koning zou zijn, die vrede brengt. Genezing, die alle tranen wegneemt, die uw volk verzadigt met vreugde. Heere, mogen we zo naar uw stem luisteren. Mogen we zo ook de Heer Jezus Christus volgen, dienaren van hem zijn. Wij bidden van u. Wilt u zo ons aanzien in Christus. En geven dat we ook leven naar de geboden van dat koninkrijk. Dat we in deze wereld als tekenen daarvan mogen zijn. Doordat we het recht lief hebben. Dat we de waarheid zoeken. Dat we de vrede najagen. U bidden wij dat u ons daarin bijstaat. En dat u dat ons als kerk ook leert. En ieder ook op zijn eigen plaats als christen. In een tijd met veel polarisatie. Waarin er ook veel leugens zijn. Ook berichten waarvan we niet meer weten wat is nu eigenlijk waar. Of dat we onszelf toch hoger achten dan anderen. Heer, geef dat we in deze wereld door uw genade iets mogen laten zien van het leven met u, van het koninkrijk dat komt. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar u zult het toch waarmaken. U bidden wij voor het Joodse volk. En wij willen van u vragen, Heere. Geef dat ook velen uit Israël hun vrede mogen vinden bij Christus, de Messias, de Koning der Joden. Want uw beloften en uw trouw zijn toch vast en zeker. En daarop pleiten wij. En daarom bidden wij dat u ook onder dat volk uw naam verheerlijkt. En, Heere, dat ook daarin wij verblijd worden met uw daden. U willen wij bidden voor zieken, voor mensen in rouw. Er kunnen ook andere zorgen zijn, van psychische druk, van verdriet in het leven, van moeilijkheden in de kring van familie of in het werk. Wij vragen om uw hulp en leiding. Wilt u ondersteunen en rust geven? En Heere, geef ons ook de kracht om ons leven in uw handen te leggen en ons door u te laten leiden. U willen we bidden dat u zo ons allen gedenkt. En in deze week nabij bent, nu deze week ook de dankdag is voor gewas en arbeid. En Heere, doordat we daar een vaste datum voor hebben, worden we erbij stilgezet. Terwijl er zoveel andere dingen zijn die het nieuws bepalen, die ons bezighouden in de samenleving, in het dagelijks leven van maatregelen en van ziekte en allerlei berichten. Roept u ons vanuit uw woord om ook oog te hebben voor uw gaven. Roept u ons tot dankbaarheid. U bent het waard. Wij bidden van u dat u ons ook vervult met de geest der gebeden en van de dankbaarheid. Om u de lof te brengen. Ook op de dankdag. U bidden we ook voor de scholen en voor de kinderen die naar de school gaan. En de leerkrachten en allen die daarin hun werk hebben, bij betrokken zijn, ook het bestuur van de school. Wilt u hen zegenen en helpen in deze week? En ook als ze deze keer ook hier in Brugge op de school op een andere manier stilstaan bij de dankdag, willen we bidden dat u daar uw zegen over geeft. En we danken u dat het christelijk onderwijs er ook mag zijn. En dat zo ook in de klassen daarbij stilgestaan zal worden. Wilt u dat zegenen? En ook dat de kinderen daarin onderwezen worden. Om met u te leven. Om u lief te hebben en te zoeken met heel hun hart. U bidden voor de overheid. Geef die wijsheid om het land goed te regeren. Om dat te doen wat nodig is. Dat bidden we voor de regering, voor het parlement, de veiligheidsregio's, de plaatselijke gemeenten, burgemeester en wethouders geven alle wijsheid en uw hulp en zegen. U bidden we dat u ook in de samenleving geeft wat we nodig hebben om ook verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, om vrede te hebben met elkaar. Om naar elkaar om te zien. Om niet tegenover elkaar te komen staan, maar ook samen te doen wat goed en nodig is. Help ons daarin. En geef dat we ook daarin rust en vrede mogen hebben. Geef allen die strijd voeren tegen het coronavirus. U bidden voor de mensen die in de zorg werken. Voor huisartsen. Mensen in tehuizen. De thuiszorg in de ziekenhuizen. Help hen. Ook voor andere zieken en andere zorgen rondom de gezondheid. Heren, wilt u ook daarin nabij zijn. Dat het, ondanks alle druk, toch een goede voortgang mag hebben. En de mensen, of ze ziek zijn, of op zijn leeftijd zijn, of een handicap hebben, de zorg mogen ontvangen die zij nodig hebben. Heren, onze gebeden leggen we voor u neer. Omdat we u in alles nodig hebben. Maar ook omdat we weten dat u een God bent die naar ons luistert. Die ons aanspoort om onze harten uit te storten. Die het graag ziet dat onze hulp elke dag weer bij u zoeken. En zo zijn onze ogen op u. Zo mogen we deze week ingaan. In hoop en met vertrouwen. En in de rust. Dat u God bent en dat u regeert, dat uw koninkrijk komt en dat we onze middelaar in de hemel hebben, Jezus Christus. Hoor ons in genade. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 71, vers 4 en vers 17. Psalm 71, vers 4. Zo gij, van dat ik werd geboren, ja van mijn eerste begin, en ook vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. En wat er verder volgt in psalm 71, vers 4 en 17. weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.